Eerste gedeelte.
Zoals gebruikelijk is, zal ik u eerst vertellen wat we voor een gastspreker hebben. We zitten de laatste tijd kennelijk nogal in de mystici en de filosofen. We hebben ook deze keer een filosoof voor u. Achtergronden Nepal. Kennis gemaakt met de Chinese denkwijze. Weet iets van het vroeg boeddhisme af. Is in zichzelf een buitengewoon interessant denken. Je zou hem in sommige opzichten een soort zenmeester kunnen noemen. Zijn onderwerp zal, als hij doet wat hij gezegd heeft, want dat weet je ook nooit bij gast, handelen over mystiek. En daarom wou ik er maar alvast mee beginnen, een paar dingen erover te vertellen. Mystiek is, zoals u weet, tegenwoordig een modeleuze. Alles is mystiek. Als je een stikje rookt, is het mystiek. En als je hartstikke dronken bent, waarschijnlijk ook, want dan heb je ook een trip. Maar de werkelijkheid van mystiek is eigenlijk gewoon een verandering van het bewustzijn. Die verandering, die kan op vele verschillende wijzen omschreven worden. Maar een van de beste die ik ken, is dus wel... Je gaat zo ver dat je eigenlijk in de zon kijkt en dan zie je niks. Maar je voelt ontzettend veel. Een ander zegt erover, een mystieke ervaring is datgene wat onomschrijfbaar wordt. En slechts een vage herinnering en een groot gevoel van geluk, vrede en soms kracht achterlaat. Maar mystiek is, dacht ik eigenlijk... Vooral datgene wat bij de innerlijke mens hoort. En daarom past het onderwerp toch wel in een esoterische kring. In de middeleeuwse mystiek heeft men wel gezegd. Wanneer je in jezelf keert, dan vind je daar het heelal terug. Tot op zekere hoogte is het waar. We hebben een bewustzijn. Dat is veel groter dan wat je dagelijks ter beschikking hebt. Er zijn een hele hoop vormen van onbewuste en onderbewuste kennis die in een bepaalde vorm van concentratie dus vrij kunnen komen. Er ontstaat dus een volledige persoonlijkheid. Die persoonlijkheid is echter niet gericht op de buitenwereld, maar op zichzelf. En in tegenstelling met bijvoorbeeld hypnose, waar de bewustzijnsdrempel weliswaar verhoogd wordt en het eigen bewustzijn wat verlaagt, maar daar waar... dus een enorme suggestibiliteit ontstaat, is eigenlijk de mysticus zelf de suggestor. Hij werkt met concentratie en waarschijnlijk wat contemplatie en heeft daardoor voor zichzelf een kader geschapen waarbinnen zijn innerlijke belevingen zich afspelen. In deze toestand kom je nog in aanraking met een ander deel. Sommigen noemen het bovenbewustzijn, anderen het kosmische bewustzijn. Van het ik waarbij je in wezen geconfronteerd wordt met andere waarden, andere zeg maar persoonlijkheden. Maar die persoonlijkheden zijn niet te vertalen. Ze zijn totaal anders. Ze worden dan geconcretiseerd. En zo zal een christen, die zal Jezus zien of hij zal Maria zien. Iemand die in het Verre Oosten zit, die ziet misschien een Boeddha en Kuan Yin. Iets dergelijks. We geven er dus wel gestalte aan, maar die gestalten zijn nimmer reëel. Wat echter wel reëel is, is hetgeen in ons gebeurt. Je kunt niet zeggen, ik word plotseling machtig of sterk daardoor. Wanneer het al gebeurt, is het een nevenverschijnsel. Maar aan de ene kant leer je ontzettend veel over jezelf. Aan de andere kant leer je ontzettend veel over je relaties met de kosmos. En het wonderlijke is dat een groot gedeelte daarvan weer wordt overgezet in bepaalde beïnvloedingen van het zenuwstelsel. Nou, we zouden daar kunnen gaan spreken over de chakras. Zoals u bekend zal zijn, bevinden die zich allemaal op een punt waar zenuwknopen zijn, of waar een bepaald orgaan zich bevindt. De ruggengraat heeft er 5 en er zijn er 2 voor het hoofd, samen 7. Die beïnvloeding kan het geheel van ons ervaren als mens veranderen. Het kan de interne secreties een totaal andere balans geven. We kunnen er dus werkelijk door veranderen. Maar dan moeten we niet denken dat alles wat wij beleven ook zonder meer mystiek is. U heeft waarschijnlijk wel die geschiedenis gehoord van Don Juan onder andere, die Yaki, die dan aan een schrijver het een en ander vertelt over wat je allemaal wel kunt doen wanneer je onder andere een mescal gebruikt, mescaline. Welke vorm dan ook, de peyote misschien. En daar komt dan een ogenblik dat gevraagd wordt, ja, maar is die mescal, die geest die je dan ontmoet, is dat nou een beschermer of is het een god? Waarop de ander zegt, ja, het is iemand die mij helpt. Ja, maar zegt hij, is het dan God? Dan zegt hij, ja, dat weet ik toch niet. Zegt God, dat is een cirkel binnen een cirkel binnen een cirkel tot het oneindige. Maar een persoonlijkheid die je kent, kan geen God zijn. En ofschoon ik het gebruik van allerhand middelen om dan via een of andere trip dus iets van het innerlijke en van het kosmische te ervaren nogal betrekkelijk vind, moet ik toch zeggen dat wat deze man zegt waar is. Waarom spreekt hij van mescal? Waarschijnlijk omdat voor hem er een god of een godin is van de kruiden die hij gebruikt. Het is zijn voorstelling die die geest in het leven roept. Wij allen hebben, wanneer we op die innerlijke reis gaan, ergens een gezel. Heel vaak is dat een beschermer. En voor een christen kan dat kindje Jezus zijn, of een heilige misschien. Voor een ander kan het misschien een of andere deva zijn. En weer een ander zegt alleen maar, ja, ik ontmoet een persoonlijkheid. Of een voorvader. Maar deze bescherming is er inderdaad wel. Het wonderlijke is dat we ons dan bevinden in een gebied dat volledig alogisch is. Menselijke redelijkheid en redeneerkunst telt er niet. Toch kan de mystiek verklaringen geven voor vele dingen die op zich later bewijsbaar zijn. Maar het proces waarlangs dit benaderd wordt, is dus, ja, noem het intuïtief of noem het anders, niet redelijk logisch. Al datgene wat wij in onszelf ervaren, valt buiten deze logica. Het kan ook niet logisch ontleed worden. Dan vernielen we alles wat er is. Wat overblijft zijn een aantal impulsen, een aantal gevoelens, die je dan toch wel weer in je eigen wereld op een of andere manier kunt gebruiken. De manier waarop we werken is kennelijk helemaal niet afhankelijk van bepaalde regels. Om u een paar voorbeelden te geven. Onthouding, niet eten, niet drinken, zijn middelen om die extase te bereiken, die toestand. Maar hetzelfde wordt door andere kringen weer bereikt door over een zeer geconcentreerd seksualiteit te oefenen. In beide gevallen kan het resultaat precies hetzelfde zijn. Er zijn er die het doen alleen met beschouwen, weer anderen dansen zich waanzinnig. Het eindresultaat is hetzelfde. Wanneer we dus praten over mystiek, dan hebben we het eigenlijk over een belevingsgebied dat heel moeilijk omschrijfbaar is. Maar om dat gebied werkelijk te kunnen beleven, moeten we afstand doen van de redelijkheid en van de logica. Ik denk dat dat voor heel veel mensen een belemmering is. Je hebt natuurlijk in bepaalde gevallen de godsdienst als hulp. De godsdienst geeft je een paar kaders waarbinnen je denken en je beleven dan toch met vormen omschreven kan worden. Aan de andere kant is die godsdienst geïnstitutionaliseerd. Het beleven daarvan is vervreemd van de oorsprong. Bijvoorbeeld het begrip agape, dat we bij de eerste christenen aantreffen. Die agape was niet alleen maar een liefde maaltijd. Daar kwam veel meer bij te pas, ook op lichamelijk terrein. Het was een totale overgave aan de gemeenschap, waardoor men de gemeenschap met God wilde ervaren. In de kerk kan dat natuurlijk niet, het past niet. Maar de kerk geeft je aan de andere kant allerhand beelden. Bijvoorbeeld een triade, hè? De Vader, de Zoon, de Geest. Is dat reëel? Nee, natuurlijk niet. Maar het zijn beelden waar we ons aan vastklampen. Het zijn dingen die het ons mogelijk maken verklaring te vinden voor het onverklaarbare. Daarom kan ook de godsdienst nooit rationeel, nooit redelijk zijn. Ze moet even alogisch zijn als de innerlijke betekenis van al datgene wat je mystiek beleeft. Wanneer we dat overal elders bekijken, dan komen we tot de conclusie dat er ontzettend veel wegen moeten bestaan, maar ook dat het helemaal niet nodig is om aan een god te geloven. Dat zal voor sommigen een beetje schokkend zijn, maar als je over mystiek spreekt, dan denkt men aan God. Het is niet God. God is maar een figuur, een toestand, een naam. De extase, de mystieke beleving, tot in zijn hoogste vorm, komt ook voor bij bepaalde boeddhistische groeperingen die in feite atheïsten zijn. En toch gelooft men daar niet echt in een actief ingrijpende of werkende God. De mystiek is oud. En ik denk dat als we teruggaan naar een ver verleden, dat we geconfronteerd worden met mensen die eigenlijk een beetje buiten de norm vielen, heel vaak nog lichamelijke gebreken hadden ook, en daardoor eigenlijk gedwongen werden, ter compensatie, zich bezig te houden met zichzelf. Eindresultaat? Zij kwamen tot belevingen. Die moesten worden toegeschreven aan iets, dus goden, taboes, voorouders. Hun denkwereld geeft vorm aan het beleven. Als dat voor ons zo is, als het voor hen zo is, dan kunnen we nooit zeggen een mystieke beleving is omschrijfbaar. Dan kunnen we alleen zeggen een werkelijke mystieke beleving die probeert weer te geven, is in feite op zichzelf reeds een leugen geworden. Ze is onjuist. Dan vraag ik me af, ja, ieder mag het zich afvragen, ik ben niet de enige, neem ik aan, maar waarvoor hebben we dan al die dingen nodig? Ik kan hier alleen een zeker filosofisch beeld geven, dat ook weer zo ver mogelijk, ik probeer met die gastspreker een beetje in evenwicht te komen, verwijderd is van alle logische samenhangen en veronderstellingen. Stel dat er een geheel is, dat wij deel zijn van het geheel, dan zijn wij niet het geheel. Maar we kunnen ons deel zijn aan het geheel ervaren. Op het ogenblik dat we het niet ervaren echter, zullen we dit als een tekort aanvoelen. Dat tekort kan ons activeren. Het brengt ons tot allerhand handelingen. En ik heb heel vaak voor mezelf gedacht dat vele vormen van rijkdom vergaren, macht vergaren, wat iets meer zijn, eigenlijk niets anders is dan een poging om een compensatie te vinden voor het gevoel van eigen onvolledigheid. Ik hoor daar dan een kuchje, ik neem aan dat het klimaat is en geen kritiek, maar ik wil toch zeggen, ik kan best begrijpen dat u bezit belangrijk vindt of andere dingen, maar ze zijn niet werkelijk belangrijk. Deze dingen zijn vergankelijk. Maar datgene waarvan we deel zijn, is onvergankelijk. Althans, voor ons. Daardoor is elke beleving daarvan een bevestiging niet alleen van hetgeen we nu zijn, maar van een totaal betekenis die niet uitdrukbaar is, die alleen beleefbaar is. Dan kun je verder zeggen, je kunt je leven voorstellen als een spiraal, dat is zeker waar. Elke wikkeling van de spiraal, in zichzelf voortdurend besloten cirkel eigenlijk, is niets anders dan een herhaling van het voorgaande. Een dergelijke spiraal heeft alleen betekenis wanneer er iets waarin die spiraal zich bevindt. Ons leven bevindt zich in de totaliteit. Wanneer we het leven voorstellen als een spiraal, dan betekent het dat we de inwerkingen van de totaliteit op verschillende ogenblikken van verschillende zijden en dus ook anders ervaren. De reis van de ziel naar de totaliteit zou je kunnen beschouwen als een voortdurend sightseeing van steeds weer dezelfde landschappen, maar wel met een steeds juister begrip voor hun betekenis. En als je het zo bekijkt, dan heeft de mysticus natuurlijk ontzettend veel zin door zijn werken, door zijn zijn, drukt hij iets uit wat buiten alle redelijkheid en vaak ook buiten elke mogelijkheid tot menselijk begrijpen en waarnemen ligt. Waarom is het dan toch nodig? Ik denk dat de hele wereld ontzettend sterk gebonden is geweest, vooral de laatste tijd, aan de logica. Om u een voorbeeld te geven, het aantal nieuwe ontdekkingen op de wereld in 1600 bedroeg ongeveer 50. In het jaar 1984 bedroeg dat echter ruim 2000. Van die 2000 hoort u minder, omdat het niet meer om de uitvinding gaat, maar om de commerciële mogelijkheden ervan. Maar ze waren er. Maar het is allemaal, zeg maar, natuurwetenschap. Het moet allemaal in de regels passen. En er is zoveel dat er buiten bestaat. Nu is op het ogenblik het klimaat aan het veranderen en u kunt dat zelf constateren. Als u alleen maar kijkt hoeveel zogenaamde en misschien ook echte geheimscholen en richtingen voor meditatieve ontplooiing van het ik enzovoorts er bestaan, dan ziet u dat ze een veelvoud zijn van alles wat je ooit kerk genoemd hebt. Waarom? Omdat het onbekende voor ons belangrijker wordt naarmate er meer gekend kan worden. Onwetendheid heeft genoeg aan geloof. Maar op het ogenblik dat je veel weet, veel kunt verklaren, wordt dat geloof op de achtergrond geschoven. De absolute overgave en aanvaarding is er niet meer. En toch heb je het gevoel, er is meer. En waar grijp je daarna? Naar de persoonlijke beleving. Het is niet meer genoeg dat eens een of andere heilige dit of dat heeft gedaan of beleefd. We willen het zelf beleven. Het is niet voldoende dat er een God is die zo nu en dan eens wat zegt. We willen bij die God betrokken zijn. We willen dat die God ons iets zegt. En dat betekent dat de mystiek langzaam maar zeker veel meer nadruk krijgt. Ook al wordt dat nog niet officieel overal toegegeven. Die nadruk voert ertoe dat steeds meer mensen naast de wetenschap voorlopig bepaalde vormen van mystiek kennen. Maar misschien komt het eens zover dat de mystiek de hoofdzaak wordt. En dat de wetenschappelijke benadering niets anders is dan de uitdrukking van erkenningen die alleen met de daad door vormgeving en niet meer door woorden kunnen worden uitgebeeld. Onze gastspreker van vanavond, is iemand die nogal paradoxaal overkomt als je met hem in contact komt. Dit is wie vol zit van allerhand tegenspraken. Aan allerhand, ja, je zou zeggen grapjes. En als je hem daar naar vraagt, dan zegt hij, ja, maar de werkelijkheid kent geen paradoxen. Hij zegt, de werkelijkheid ligt in de beschouwer. En ik mag wel een beetje van hem stelen. Hij zegt, er is een heel bekend verhaal. Er is een fles. Er zit nog iets in. De een die kijkt ernaar en die zegt, hé, die fles is half leeg. Dan zegt, ha, die fles is nog half vol. Wie van de twee heeft nu gelijk? Eigenlijk geen van beiden. Ze kunnen namelijk niet zeggen of die fles werkelijk half vol is of niet. Ze kunnen alleen zeggen, er zit een hoeveelheid in. En de een kijkt dan naar die hoeveelheid en constateert hoeveel er niet in zit. De ander kijkt naar die hoeveelheid en constateert dat ze aanwezig is. Maar beide hebben te maken met hetzelfde. Alleen de betekenis verandert, de waarde verandert. En zo zijn er mensen die zeggen, ja, ik heb geen tijd. En dan lopen ze ontzettend hard om tot de conclusie te komen dat ze tijd over hebben. Maar als je geen tijd hebt, hoe kun je dan tijd over hebben? Ziet u, de wereld is vol van die eigenaardige tegenspraken. En de meeste mensen begrijpen dat eigenlijk niet eens. Ze vinden het normaal. Maar wij moeten begrijpen dat die tegenstelling niet werkelijk bestaat. Geen tijd hebben heeft niets met tijd te maken. Heeft te maken met uw eigen innerlijke toestand, uw denkbeelden over wat al dan niet kan gaan gebeuren. En tijd over hebben is gewoon een kwestie niet weten wat je op zo'n ogenblik moet doen. Dit is dus zuiver een persoonlijke toestand. En zo zegt onze vriend dan, is eigenlijk het geheel van de mystiek het leren dat die tegenstellingen niet belangrijk zijn. Dat uitingen in zichzelf niet belangrijk zijn. Dat alleen belangrijk is wat er door beleefd wordt, wat in jou als werkelijkheid ontstaat. En hoe meer je de werkelijkheid die in jezelf beleeft één kunt maken met alle andere werkelijkheden, hoe verder je van de menselijke mogelijkheden tot begrip afraakt, maar hoe dichter je gelijktijdig komt bij de volledige absorptie van een werkelijkheid. We zijn er al heel vaak over bezig geweest. Ik herinner me dat een van de sprekers een heel mooi verhaal heeft gehouden, waarbij je het had over het nominon van de dingen, de werkelijke gedaante, de werkelijke kwaliteit, en daarnaast de geïnterpreteerde kwaliteiten, die dan totaal anders zou zijn. Ik vind het erg mooi, die betogen, maar ik vraag me af, helpen ze je verder? En dan blijkt dat als je met de mystiek te maken hebt, dat niet het geval is. Mystiek is niet een kwestie van begrijpen. Mystiek is een kwestie van beleven, van doorvoelen. En op het ogenblik dat dat beleven, dat doorvoelen, feitelijk wordt, ontstaat daar wel een begrip uit, maar dat begrip is niet gelijk aan de beleving, aan datgene wat je innerlijk doormaakt. Dat lijkt me de sleutel voor de totale ontwikkeling van de bewustwording. Zeker voor de veranderingen van Aquarius onder meer. Want wanneer de mensen meer gaan zoeken, eerst in hun eigen geest, dan via die eigen geest in een verbondenheid met het onbekende, zullen die mensen anders zijn. Ze zullen andere dingen kennen. Ze zullen veel meer beheersen aan de ene kant, maar aan de andere kant veel minder willen bewijzen. Dan wil ik nog eindigen met een uitspraak van een mysticus uit het verleden, die zei, ja, een mysticus kan nimmer een meester zijn, want daar waar hij beleeft, houdt hij op zelf te zijn. Maar anderen zullen een mysticus meester noemen, omdat ze niet begrijpen dat ze in die zogenaamde meester te maken hebben met een totaliteit. En ik dacht dat dat een van de belangrijke punten was die u vanavond ook moet onthouden. Het gaat er niet zozeer om welke persoonlijkheid komt er door, zeker vanuit zijn eigen standpunt niet, Het gaat er gewoon om, wat leeft er in de werkelijkheid? En in hoeverre kun je die werkelijkheid toch benaderen, zelfs wanneer je contacten van zuiver verbale aard, zoals vanavond dus, daarvoor wilt gebruiken. Ik ben heel vaak weggegaan als de gastspreker kwam. Vanavond blijf ik luisteren. Want ik ben waarschijnlijk, net als u, erg nieuwsgierig wat daar nou van terecht gaat komen. Ik zou u willen voorstellen om nu ongeveer 15 tot maximaal 20 minuten te pauzeren. Daarna zal de gastspreker doorkomen. We menen dat het een direct contact kan worden. En we hopen dat dat voor u en ook een beetje voor ons aan onze kant toch ergens een nieuw licht werpt op de mogelijkheden van de mens. En misschien zelfs op het wezenlijke van wat we de menselijke zien noemen. Dank voor uw aandacht. Lekker vlotte jongen.